Hi, ontzettend leuk dat je luistert naar de Business Class Deal podcast. Dit is de podcast waarin ik jou inspireer om jouw leven en business naar een hoger niveau te tillen. Ik ben Samantha, je host en coach voor deze show. Maar de meeste mensen noemen gewoon Sam, simpel en duidelijk. Dat is dan ook precies wat je kunt verwachten van deze podcast. Tips en tricks om jouw business simpel, maar met een Business Class Deal resultaat te runnen. En dat zonder concessies. Mijn doel voor jou is om impact te maken. En als No Bullshit Business Coach help ik jou om jouw grote visie waarheid te maken. Let's take off! I believe in my power, I am strong. I can take anything on. I'm building my dream, my vision's clear. Een lekkere praktische podcast vandaag, namelijk een van de meest belangrijke zaken waarom je bezig bent met sales en waarschijnlijk ook naar mij luistert. En dat is het feit dat je kopers wil hebben, want uiteindelijk draait je bedrijf om geld genereren. Hoe je het ook bent of keert, geld is misschien niet het hoogste doel, moet ook niet het hoogste doel zijn, maar geld is wel het middel om jouw doel, jouw why, jouw purpose zou je kunnen zeggen te behalen. En om dat te behalen heb je natuurlijk kopers nodig. Want als jij wil dat er omzet komt in je bedrijf, zijn er eerst mensen die daadwerkelijk willen kopen om die omzet ook te leveren. Dus ik deel 7 praktische stappen voor je, hoe jij ervoor kan zorgen dat je kopers krijgt. In plaats van alleen maar mensen die je leuk vinden of alleen maar volgers of mensen zeggen, oh ja, interessant en het daarbij laten. Want blijkbaar is er iets waardoor je aanbod niet klikt of niet valt, waardoor er niemand koopt en je waarschijnlijk af en toe een nee krijgt. Of geen eens een nee krijgt, maar gewoon een leuk of interessant of oké, een beetje een vage reactie waarvan je voelt, ik raak nog niet de juiste snaar, het gaat nog niet helemaal zoals ik wil. Of ik wil gewoon simpelweg mijn omzet verhogen en ik heb het idee dat ik meer kopers kan krijgen. Ik neem je er doorheen. De eerste tip die ik je mee wil geven is om goed na te denken of je je ideale klant wel duidelijk aanspreekt. Dat begint natuurlijk al met het bepalen van je ideale klant. Waarop heb je die gebaseerd? Zijn dat de standaard riedeltjes zoals geboorteplaats, naam, beroep, hobby's, al dat soort dingen? Of ben je wat verder gegaan in jouw klant die je gekozen hebt? Dus heb je echt een idee wat zijn of haar verlangens zijn, de dromen, de doelen, de wensen, de uitdagingen, de problemen? Begrijp jij jouw ideale klant? Want op het moment dat jij je ideale klant begrijpt, kan je diegene ook duidelijk aanspreken. Je spreekt iemand pas duidelijk aan als je eigenlijk de diepste behoeftes en verlangens onder woorden kan brengen. En tegelijkertijd ook weet wat de grootste problemen en blokkades zijn. Want dan kan je die twee tegenover elkaar zetten en daarmee spreek jij je ideale klant aan. Dus wees je ervan bewust dat je dat steeds beter en beter moet leren kennen. Begin je net of weet je dit nog niet, interview eens een paar mensen waarvan je denkt dat je ideale klant is, zodat je gewoon die kennis kan genereren. En als je wel al iets helderder voor ogen hebt wie je ideale klant is, maak dit dan nog net even scherper en zorg dat je daar wat vaker op inspeelt in je marketing, je communicatie en in je salesgesprekken. De tweede tip die ik je meegeef is om te kijken naar je aanbod. Is je aanbod wel het juiste aanbod? Of ontbreekt er eigenlijk een factor aan? Feitelijk zijn er 3 onderdelen van een aanbod die nodig zijn om te overtuigen dat het juiste aanbod is. Ik doe nu heel ingewikkeld 3 dingen met mijn vingers, maar je ziet me helemaal niet. Maar de 3 zaken die je nodig hebt in je aanbod is een combinatie van: hebben jouw klanten het nodig? Dus is het een product waar ze behoefte aan hebben, de ja of de nee? Vervolgens, zijn ze bereid om ervoor te betalen? Dus misschien hebben ze het wel nodig, maar hebben ze er geen geld voor over? Of hebben ze het nodig en zijn ze bereid om daarin te investeren, omdat ze dan weten dat ze verder brengt, op welke manier dan ook? En als laatste is het belangrijk om die 3 formules rond te maken, om te checken of jij er wel goed in bent. Of jij er blij van wordt. Of het bijdraagt aan jouw doelen. Want op het moment dat je een aanbod kiest wat eigenlijk niet helemaal in jouw straatje ligt, of waarvan het je veel meer energie kost dan dat je energie geeft, dan wringt die ook. Maar dan wringt die vooral bij jou. Dus kijk of je die 3 factoren goed voor ogen hebt. Kijk of jouw klanten je aanbod echt nodig hebben. Dus is het een must-have of is het een nice-to-have? En de meeste van ons opereren toch wel met een product of dienst dat een nice-to-have is. Want laten we heel eerlijk zijn, de 5 basiselementen in de piramide van Maslow hebben gewoon voor elkaar. Energie, eten, onderdak, volgens mij seks zit erin en liefde. Volgens mij zijn dat de 5 als ik ze goed heb bij mijn hoofd. En alle andere dingen die er bovenop komen zijn gewoon een luxe, zijn gewoon een nice to have. Dus de meeste producten en diensten die we aanbieden zijn echt nice to have. Het zijn niet de basiselementen die we nodig hebben. Dus hebben we het echt nodig? Vaak niet. Dan mag je verder gaan kijken naar wanneer heeft iemand het wel nodig. Oftewel, is het een probleem die opgelost wordt of is het een verlangen die ingevuld wordt? Een van beide. Je kan op beide varianten inspelen. Dat is dus echt fase 1 waar je het best op in kan grijpen. Nou, daarna volgt dus of ze bereid zijn om te betalen en of jij wel het juiste aanbod of de aanbieder ervoor bent. Dat het op elkaar aansluit. Dat jij er echt goed in bent, de expert in bent. Misschien wel de beste in bent het liefst. Dan is echt het het is een beetje 3 cirkeltjes zijn dan in elkaar rond, zou ik willen zeggen. Dus je hebt een middenstuk, een soort gouden midden. Als die 3 samenkomen, dan heb je juist de aanbod te pakken. Dus schuurt het op een van deze 3 onderdelen. Ga weer aan de tekentafel en denk na over wat dan wel past. De derde tip is dat jij jezelf waarschijnlijk te weinig nog neerzet als expert. Want op het moment dat jij je te weinig positioneert als de go-to expert in jouw markt, als de go-to expert voor het onderwerp waar jij over praat, dan zullen mensen niet geneigd zijn om jou daarvoor in te schakelen. Want voor jou zijn er waarschijnlijk 100 anderen. Ik zal even een voorbeeld pakken, mezelf. Ik ben natuurlijk een business mentor, business coach zou je het kunnen noemen. Nou, inmiddels zijn er 1000 in Nederland, gok ik. Er zijn er heel veel in ieder geval. Dus dan is het belangrijk dat je een bepaalde expertise claimt, een bepaalde positionering aanneemt. Nou, ik heb de sales en onderhandelen gepakt, omdat ik daar 11 jaar corporate ervaring in heb. Sales is daarmee weer een vrij generiek iets waar veel business coaches zich tegenwoordig focussen. Veel meer dan een paar jaar geleden toen ik begon, helaas. Dus ik heb eraan gespecialiseerd gekoppeld dat ik ook expert ben in onderhandelen, omdat ik voor grote aanmerken aan tafel heb gezeten bij supermarkthoofdkantoren. Ik heb daar miljoenen deals gesloten. Dus daarom weet ik, daar zit nog een stapje extra die veel andere experts of sales experts of business coach, business mentoren niet hebben. Dus vandaar dat ik mezelf heb gepositioneerd nu als de business mentor met sales en onderhandel expertise. Dat blijf ik benadrukken. Dat hoor je me waarschijnlijk ook heel vaak zeggen. En je ziet bijvoorbeeld in mijn podcast dat alle onderwerpen draaien om sales, om onderhandelen, om business, om strategie. Om steeds maar te onderstrepen dat ik daar de expert in ben. Daarnaast laat ik een stukje ervaring zien. Een stukje credibility geef ik daarmee. Waar ik heb gewerkt, wat ik heb gedaan, wat mijn resultaten zijn. En ik deel ook regelmatig social proof. Die heb ik niet eens in de 7 tips staan. Dus die raad ik je gelijk hierbij aan. Dat je ook af en toe mag delen wat je reviews zijn. Wat mensen over je schrijven, over je zeggen. Welke resultaten ze behaald hebben. Waarom ben jij de expert? En waarom zou iemand voor jou moeten kiezen en niet voor iemand anders? Dat heeft hier echt mee te maken. Dus je mag dat hier duidelijk in profileren. Dus positioneren en profileren. En eigenlijk herhalen, herhalen, herhalen. En die komt later nog terug. Hoewel, ik kan hem ook gewoon nu doen. Want een probleem wat ik veel al zie is dat we te weinig herhalen. Dus ik pak dit even als tip 4 is dit dan. Herhaling is namelijk de key om mensen bij je te laten kopen. En ook al denk je zelf, ik heb het nu echt al 10 keer gezegd. Nou, dan mag je het nog 10 keer zeggen. Want wij mensen moeten minimaal 11 keer iets zien of lezen voordat we de informatie binnenkrijgen. En het heeft te maken met de hoeveelheid prikkels die wij op een dag krijgen. We hebben al 60.000 gedachten per dag. En volgens mij zijn de prikkels per dag inmiddels honderden duizenden met social media en alles erop en eraan erbij. Jij bent maar 1 van die 100.000, laat ik even 100.000 zeggen, prikkels per dag. Dat is echt minimaal, dat stelt echt niks voor. Dus zelfs als jij 11 keer wil posten om aan die 11 keer te voldoen, betekent dat niet dat jouw doelgroep dat 11 keer gezien heeft. Want grote kans dat je weggesneeuwd bent onder andere content, onder alle andere informatie die beschikbaar is en dat men gewoon niet bewust is van wat jij te vertellen hebt. Dus herhaal, herhaal, herhaal. Ook al denk je zelf dat je aan het herkauwen bent, ook al word je er zelf soms misschien moe van, om het voor jezelf leuk te maken en spannend te houden, want ik herken dit. Ik ben een innovator en ik wil nieuwe dingen doen. Ik ben ook iemand die heel graag telkens een nieuw aanbod maakt, maar tegelijkertijd weet ik dat het niet zo werkt. Als je het leuk wil houden om voor jezelf te herhalen, is het interessant om telkens andere haakjes te verzinnen voor je boodschap. Hooks, even op z'n Engels. En dat doe je om telkens op een andere manier te belichten wat je doet. Dus als ik het heb over onderhandelen, dan kan ik het natuurlijk hebben over hoe je een onderhandeling doet. Maar ik kan het ook bijvoorbeeld hebben over wie de beslissingmaker aan de andere kant is. Of hoe je een bepaalde deal opstelt. Of hoe je aan de voorkant de voorbereiding doet. Er zijn heel veel hooks die ik kan gebruiken waarin ik kan benoemen dat ik de onderhandelexpert ben en dat ik aan tafel heb gezeten. Voorbeeld is ook mijn podcastaflevering over onderhandeltechnieken die gebruikt worden. Het zijn allemaal hooks die ik ingezet heb. Dus andere haakjes waarop de boodschap wordt verteld dat ik die onderhandelexpert ben. Dus je kan er telkens een soort van andere richting, ander licht bijna opschijnen zou ik willen zeggen. Waarmee je met dat licht kan benadrukken dat je dus die onderhandelexpert bent. Zonder dat je elke keer zegt, ik ben onderhandelexpert. En je er zelf zeg maar moe van wordt. Dus je kan het voor jezelf leuk houden door ermee te spelen. En als je daarin vastloopt, helpt het ook wel eens om te brainstormen met mensen. Omdat ze dan met je mee kunnen denken en misschien weer een andere blik op zaken hebben dan jij hebt. Want soms zit je heel erg vast in je eigen structuren, in je eigen zo hoort het, zo moet het, en zie je even niet verder dan dat. Dus het is bijna als een paard met oogkleppen op. En je wil gewoon weer die vrijheid hebben dat je overal kan kijken wat je wil. Dus insight van buitenom werkt ook. Dan tip 5, waar het ook wel eens misgaat, is dat ik zie of voel of ervaar of hoor in gesprekken met mijn klanten dat ze eigenlijk zelf niet helemaal aan hun aanbod geloven. En je hoort het als je goed luistert naar de taal die ze gebruiken. Dus er kan dan bijvoorbeeld twijfeltaal in zitten. Ze kunnen dingen verkleinen. Ze kunnen veel zeggen. Ze kunnen veel nadenken. Er zit geen standvastigheid in. Of je merkt het aan de houding, de mimiek. Of je merkt het aan een bepaalde energie die niet overtuigend genoeg is. En misschien zie je het wel eens bij anderen. Zo niet, let er maar eens op. Want op het moment dat jij wel overtuigd bent om iets van iemand te kopen, wat doet diegene goed? En op het moment dat je niet overtuigd bent om iets van iemand te kopen, waar blijft het op haken? Want de dingen die jij bij anderen zal herkennen, zijn de dingen die je waarschijnlijk zelf geneigd bent om te doen. Dus op het moment dat je bij een ander merkt, oeh, die twijfelt veel in zijn taal, die zegt telkens bedrijfje en ditje en datje en zusje en zo, waarschijnlijk doe je dat zelf ook en daarom zit in je allergie, in je irritatie. Want dingen die we vervelend vinden aan onszelf, vinden we vooral vervelend bij anderen, want daarin herkennen we het makkelijker dan bij onszelf. Dus dat zijn elementen waaraan je kan terugvoelen waar het bij jou waarschijnlijk scheurt als jij niet in je aanbod gelooft, hoe dat dan over gaat komen. Hoe zorg je dan wel dat je in je aanbod gelooft? Zou je het zelf willen kopen, de ja of de nee? En heb jij de overtuiging dat het echt het resultaat voor de koper boekt die je zegt dat het boekt? En dat het echt de investering waard is waarvan jij zegt dat ze het moeten investeren? En op het moment dat jij de prijs bijvoorbeeld niet kan dragen, of twijfelt of je het wel kan waarmaken. Dus dan heb je imposter syndrome en je hebt het kunnen dragen van de prijs. Dat zijn twee hele belangrijke vragen die je zelf moet stellen voordat je een aanbod op de markt zet. En als je bij één van de twee voelt dat je niet zeker weet of je het kan waarmaken of niet helemaal voelt dat je de prijs kan dragen, dan is het belangrijker voor jezelf te achterhalen of dat te maken heeft met het feit dat je iets buiten je comfortzone bent gaan stappen of dat je daadwerkelijk nog niet klaar voor bent. En dit is een spiegel die ik je niet kan geven nu via een podcast, want ik kan alleen maar tegen je praten. Maar dit zijn vragen die je zelf kan stellen, maar die je eigenlijk iemand moet laten stellen. Want dit heeft niet te maken met jouw bovenlaag. Dus wat jij denkt, wat jij beleeft, wat jij zegt, dat is je bovenlaag. Waarschijnlijk veel meer met jouw onderstroom. Dus wat speelt er eigenlijk qua angsten? Misschien in je systeem, misschien vanuit je ervaring, misschien heb je bepaalde trauma's onbewust. Het is een veel meer onbewust niveau. Dus hiervoor als je merkt dat het niet helemaal fantastisch loopt, is dit iets waarvoor ik je zou aanraden om een coach in te zetten. Of om iemand in te zetten die door jou heen prikt, die je vertrouwt. Want dat is het belangrijke als je aan dit soort dingen gaat werken, is iemand vertrouwt om ermee aan de slag te gaan. Omdat je dan veel meer kan voelen van waar stookt het. Want ik kan je wel alle strategische tips geven, dat doe ik ook de hele podcast. Maar als het hier nog een beetje op blijft steken, het zelf erin geloven, dan moet je daar eerst doorheen om verder te kunnen. Dat is overigens iets waar ik wel op werk in mijn sessies, daar niet van. Maar dan wel met het doel om daarna omzet te realiseren. Dus als je bij mij aanklopt hiervoor, prima. Maar dan weet je dat we daarop gaan werken om vervolgens resultaten te kunnen boeken als je erheen breekt. Dus ik denk ook dat het noodzakelijk is om te kunnen doen. Dus dat is wellicht handig om te weten. De zesde, moet ik dan nu zeggen, is dat je wellicht te veel aan het focussen bent op de inhoud van je programma, van je product, van wat je dan ook maar aanbiedt. En te weinig focust op de transformatie. En met transformatie bedoel ik, waar staat iemand na het samenwerken met jou? Waar staat iemand na het kopen van jouw product? Dus ik zou bijvoorbeeld nu over mijn, ik heb een nieuw aanbod gecreëerd. Dat is een 1-op-1 samenwerkingsmaand geworden. Ik heb een persoonlijk salesplan genoemd, geloof ik. Maar de naam doet er niet toe. Het gaat om de inhoud, maar niet heus. Maar ik zou dus heel veel kunnen vertellen over de inhoud. Dus het is 1 maand samenwerken. We doen 1 strategie-sessie. Vervolgens kan je 1-op-1 met mij WhatsAppen de hele maand. En beantwoord ik altijd binnen 2 werkdagen, et cetera. Maar die inhoud, die boeit jou niet zoveel. Gok ik. Wat jij wil weten is, Sam, waar breng je me dan naartoe na een maand? Want mijn aanbod was altijd een half jaar samenwerken of een jaar samenwerken. En wat verwacht wat ik in een maand kan doen? Nou, ik heb bewezen in het verleden dat ik binnen een maand al iemands omzet met mijn klanten gebeurt, al 5 heb laten groeien. Dus zij was van, noem ik even goed benadrukt, volgens mij was toen 500 euro per maand, ging ze naar 4000 euro per maand in een maand tijd. Die groei kan je maken op het moment dat je met mij samenwerkt. En ik geloof er ook in dat 1 maand samenwerken met 1 sessie en daarna dingen doorvoeren een katalysator kan zijn voor je omzet van de rest van het jaar. Doe ik mezelf daarmee tekort om het in een maand te stoppen? Misschien, maar ik denk het ook weer niet. Want ik geloof erin dat als dat groepen valt, dat we altijd weer met elkaar samen kunnen werken. En dat zou ook altijd mogen. Echter, in mijn huidige levensvorm, waarin ik heel veel rondreis, wil ik me maar een maand committeren, niet een half jaar of een jaar. Want ik weet niet waar ik over een half jaar of een jaar ben en wat ik dan precies aan het doen ben. Dus vandaar dat ik het in een maandvorm heb gestopt, omdat ik voel dat dat nu passend is bij mijn levensstijl. Maar je voelt het verschil tussen de inhoud en waarde, eindresultaat, transformatie. Want als ik je met je omzet maal 5 laat gaan, dan kan je investeren in misschien wel een nieuwe medewerker. Dan kan je investeren in wellicht een nieuw droomhuis. Dan kan je investeren in die reis. Wie weet wil je ook rondreizen, net als ik. Dus dat zijn de dingen waarvan je voelt, dat wil ik ook. Misschien wil jij ook wel rondreizend kunnen werken, hele bedrijf omvormen. Nou, dat kunnen we binnen een maand opzetten. Dat zijn allemaal transformaties. Voel je het verschil? En waarom dat zo belangrijk is om die verschuiving te maken, is omdat wij beslissingen niet op basis van ratio maken. Dus ons brein, dus die inhoudsopsommingen. Dat is maar 20% van onze beslissing. Onze beslissing wordt op 80% genomen op basis van emotie, op basis van gevoel. En wat triggert een emotie? Nou, sowieso mijn energie. Sowieso heb je al bepaald of je mij interessant vindt, een ja of een nee. Maar vervolgens ook op en waar brengt Sam mij dan? En als je dan het eindresultaat ziet of hoort en je voelt, dit wil ik, dat ben ik, daar wil ik naartoe. Ik wil dat droomleven, ik wil kunnen rondreizen en werken, ik wil dat ene huis kunnen kopen, ik wil nu eindelijk een team onder me hebben, zodat ik niet meer die taken hoef te doen die me leegtrekken en alleen maar hoef te doen wat ik wil, dan maak je die beslissing. Want dat is 80% is emotie. Dus wees je heel erg bewust in je communicatie waar je op focust. Is dat inhoud of is dat transformatie? En de laatste is daar eigenlijk een soort aanvulling op, namelijk dat je transformatie misschien te onduidelijk is. Dus het kan te vaag zijn en niet concreet genoeg, waardoor je ideale klant zich niet aangesproken voelt. Dus ik gaf net een paar voorbeelden van hoe je leven eruit kan zien als je een maand met mij samenwerkt. En ik maak ze zo concreet mogelijk. Dus het zou kunnen zijn, als ik hem helemaal doorpak, bijvoorbeeld op, net zoals ik, digital nomad vind ik een beetje een loze term, maar stel je wil digital nomad worden, dan kan ik doorpakken naar het binnen een maand tijd, zetten we je hele salesstrategie op papier, die jij vervolgens kan implementeren. En waar dat voor zorgt dat jij niet meer hard in je bedrijf hoeft te werken en in Nederland hoeft te zijn en 60 uur per week draait, maar dat jij met 3 dagen per week de juiste dingen kan doen, meer omzet gaat draaien, zonder dat je op 1 locatie vastzit, maar het locatie onafhankelijk kan neerzetten. En dat doe je door de dingen te doen die jouw energie geven, in plaats van allemaal ballen hoog te houden die je helemaal niet hoog hoeft te houden. Zo zou ik hem concreter kunnen maken. Denk voor jou ook na of jouw transformatie duidelijk genoeg is. Dus is het gewoon en leef je droomleven of creëer je droomleven of ga naar de next level of weet ik het wat voor termen jij gebruikt. Kijk of die zo concreet mogelijk kan worden. Dus eigenlijk zou je bijna een dag mogen omschrijven in de toekomst van jouw klant die jouw product of dienst koopt. Dus stel, we gaan even terug naar een product in plaats van een dienst. Ik heb het nu natuurlijk over een dienst. Stel, het gaat om een vernieuwend frisdrankje, maar eentje die niet op basis van suiker is gemaakt, die zonder toegevoegde stoffen zit en zonder, nou ja, alle meuk die ze in visdranken stoppen, no offense, maar er zit gewoon eenmaal heel veel spul in wat je niet per se wil drinken. Dan zou je het beeld kunnen vormen dat iemand lekker op het strand zit, lekker aan het genieten van de zon, de zee uitkomt, het warm heeft en denkt, oh, ik heb nu zin in een verfrissend drankje, weet je wel, dat moment. Met je voetjes in het zand en dan op het bedje gaan liggen bij die waar je handdoek op uitgestreken ligt en je rijdt naar rechts en je pakt je cocktail, bij wijze van spreken. En je cocktail is fantastisch. Een van de lekkerste die je gedronken hebt. Maar hij is gewoon weg alcoholvrij, suikervrij en additievenvrij. Dus je voelt je daarna heel erg goed. Je hebt geen inkakker, geen dip. Je komt niet aan. Ook iets fijns. Maar je bent wel aan het genieten van het moment. Nou, dat is al een momentum die je kan creëren waarvan je voelt, dat wil ik. En dat is wat je wil bereiken met die transformatie. Dus maak het zo beeldend mogelijk, zo levendig mogelijk. Je merkt ook een beetje storytelling hier in gebruik. Want je wil de juiste snaar raken. Dus, in één overview. De 7 dingen waarom jij wellicht nu nog geen kopers hebt, is omdat je 1 van de 7 dingen gewoonweg niet goed genoeg doet. En daar kan je dan mee aan de gang. De eerste is dat je ideale klant niet duidelijk genoeg aanspreekt. Tweede is dat je aanbod niet het juiste aanbod is. Oftewel, check of je klanten het wel nodig hebben, of ze er geld voor over hebben en of jij er goed genoeg in bent, of dat er misschien nog iets te generiek is. De derde is dat je jezelf te weinig neerzet als expert. De vierde is dat je zelf niet helemaal je aanbod gelooft. De 5e is dat je te veel focust op de inhoud en te weinig op de transformatie van je klant. 6 is dat die transformatie ook nog eens te onduidelijk is, te vaag is, niet voelbaar is. En de laatste, nummer 7, is dat je je aanbod te weinig herhaalt. Blijf dat doen, ook al word je er zelf dus af en toe knettergek van. Anderen hebben dat niet in de gaten, want die hebben zoveel meer dingen te doen dan te kijken naar je aanbod. Dus blijf ervoor gaan, raak niet verveeld, zet door en overtuig die klant tot een koper.
Thanks voor het luisteren naar de Business Class Deal podcast. Je helpt mij en andere ondernemers enorm als jij je abonneert in iTunes, Spotify of Google Podcasts, zodat mijn content nog meer mensen mag inspireren. Tof als je ook deelt op Instagram Stories dat je geluisterd hebt. Tag me dan ook zeker, want dan deel ik het ook. En wil je eens met mij sparren? Voel je dan vrij om mij een DM te sturen op Instagram of schrijf je gewoon even in op mijn nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van mijn events. Tot de volgende aflevering. Deal!